Je kon het nauwelijks nog een verrassing noemen, maar Verstappen werd in de zandbak van Bahrein voor de derde keer wereldkampioen. Ja, mede door het uitvallen van Perez in de sprintrace kon in het kamp van Red Bull al op zaterdag de kurk van de flessen rozenwater. Het weekend in Qatar zal verder vooral worden herinnerd door de controverse rond de banden, het aanpassen van het circuit en de hitte die het voor de coureur bijna ondraaglijk maakte. Nou, genoeg te bespreken dus in weer een nieuwe aflevering van DriveThruNL. Welkom bij aflevering nummer 109 van DriveThruNL, jouw favoriete ochtendsnack waar we meestal op maandag, maar nu een keertje zelfs op dinsdag. Of op woensdagochtend zelfs zo bespreken wat Formule 1 ons gebracht heeft. Ja, Niels.
Ja.
Hij is wereldkampioen. Nee. Die grap is te flauw. Hij is wereldkampioen. Het is eindelijk gebeurd. Ja. En troostelozer dan dit kon het denk ik niet.
Ja, inderdaad. Op zaterdag in fucking Qatar. Er is echt niks te zien daar, in de hele omgeving niet. Gewoon elk helikoptershot moest helemaal worden ingezoomd, want ja, er is gewoon geen fuck. En voor, wat was het nou? Volgens mij iets van 28.000 man zat er dan op zondag op de tribune. Nou, ja. Geweldig, hè? Dat wil je. Hier droom je van, als klein jongetje.
Ja, ook op een baan van niks.
Nee, ja, en dan ook nog heel dat gedoe eromheen met banden, temperatuur, alles. Één grote shitshow, wat mij betreft.
Maar even om in te zoomen op het wereldkampioenschap van Verstappen op zichzelf, zeg maar. Even niet zozeer dit weekend. We komen eigenlijk superlatieve tekort. We kunnen hem eigenlijk geen echte zwakke plekken aanwijzen. Ze hebben het in Singapore verknald. Maar voor de verdere rest was het zo'n enorm dominant jaar. Dat is eigenlijk ongekend, ook vanuit de coureur.
Ja, historisch gezien ook super dominant. Ik zag wat statistiekjes voorbij komen dat hij tot op dit moment maar ongeveer 8% van de punten die je kunt halen niet heeft gehaald. Dus hij zit eigenlijk vrijwel tegen het maximale aantal punten aan dat je überhaupt kunt halen. Dat is ook historisch gezien nog nooit zo goed gegaan, om het zo maar te zeggen. Hij heeft tot op heden ongeveer 3/4 van de rondjes aan de leiding gereden. Ook dat is echt veel meer dan wie dan ook. Volgens mij was het Vettel op de tweede plek met iets laag in de 60%. En hij zit dus op ongeveer 75%. Het verschil daarmee is ook echt zo bizar groot. Hij rijdt zijn teamgenoot wederom volledig voor het snotje. Ik heb er volgens mij ook een keer eerder gezegd, maar dat lijkt ook een beetje op Marc Marquez in de echt dominante jaren. Dus een jaar of 4, 5 terug in de MotoGP. Marquez of Verstappen in dit geval dan gewoon de dominante factor is die er altijd bovenuit steekt. En dan wordt elk weekend door iemand anders eigenlijk het vuur aan de schenen gelegd. En dat was deze keer heel duidelijk McLaren. Dat is ook al een keer Mercedes geweest. Ferrari, Aston Martin hebben het ook allemaal al een keer mogen proberen eigenlijk. Maar niemand is er ingeslaagd om het hem te verslaan. En ja, dat is echt zo bizar. Ja.
Kunnen we eigenlijk, want waarom is Verstappen nou zo goed? Kijk, is daar een vinger op te leggen? Want dat hij heel goed is, dat, kijk, dit jaar heeft hij niet zo heel veel aan zijn agressiviteit gehad. Waarom die bewierookt werd en wordt. Dus wat is het dan wel, zeg maar? Hè? Kunnen wij daar een labeltje op plakken? Kunnen wij daar iets, ja?
Perez die wordt dan altijd, of werd altijd genoemd als bandenfluisteraar. Maar dat heeft Verstappen nog eens tot in de perfectie weten te verbeteren eigenlijk. En daarnaast, ik denk ook het vertrouwen en de wisselwerking tussen pitmuur en cockpit. Dat daar hele goede dingen zijn. Dat een van de beste werkrelaties is die je ziet in de Formule 1. Zeker als je het vergelijkt met een Ferrari, om maar een negatief voorbeeld te noemen. En ik denk zijn, noem je dat, adaptability, zijn manier waarop dat hij zich kan aanpassen aan de omstandigheden. En dan dus ook direct, altijd en overal meteen op de limiet zit. En dat zag je volgens mij vooral in Zandvoort het beste. Er was ook buien droog. En op een gegeven moment reed Verstappen op dezelfde soort banden, op hetzelfde moment in de race, ruim een seconde per sector sneller dan Perez. En dat kwam op ongeveer 4-5 seconden in een rondje uit. Dat tempo wat hij daar liet zien, en dus die manier van meteen de limieten op kunnen zoeken onder elke omstandigheid en onder alle wisselende omstandigheden. En dat ten opzichte van iemand die ook gewoon gerespecteerd Formule 1 coureur is, die dan nog zo voor het snotje kunnen zetten, dat is echt ongekend.
Ja, dat sluit mij bij aan. En ook als je ziet de concurrentie die hij is dit jaar gewoon niet te vergelijken, zeg maar. Dat is het ding, zeg maar. Er is gewoon geen enkele manier, en dat heeft ook door Verstappen te maken, maar ook met het pakket wat er natuurlijk natuurlijk is. Het is niet te vergelijken. Je kunt niet zeggen of hij dit, hoe andere coureurs doen ten opzichte van Verstappen en hoeveel minder ze zijn. En ik durf ook echt wel te zeggen dat er jaren zijn geweest, en dat bedoel ik zeker niet dit jaar hoor, dat er niet zozeer de allerbeste coureur van het veld wereldkampioen is geworden. Omdat een pakket gewoon simpelweg beter is of minder. Maar dat is hier niet het geval, want ik denk ook dat op de momenten dat het moest stond hij er. En hij heeft ook gewoon geen echte fout gemaakt, denk ik. Dan moet je me even helpen. Kwalificatie dit weekend was misschien wat minder. De sprint shootout, sorry.
Ja, dat hij hem in de banden stapel zet tijdens de opwarmronde, net zoals in Hongarije. Ja. Weet je wel, dat soort gekke dingetjes. Ja. Die voor de rest iedereen wel een keer heeft, of twee keer, of drie keer heeft in een jaar. En daar moet er nog veel gebeuren in de komende 5 races, want op dit moment nog niks te zien.
Laten we dan even teruggaan naar het weekend zelf. Het was nogal een bijzonder... bijzonder. Het is lang geleden dat de Formule 1 echt zulke grote problemen heeft gehad met banden. En ondanks dat het... ik denk dat dit de eerste keer was sinds 2005 of 2006 in Indianapolis dat de Formule 1 zulke problemen had. En dit jaar konden we er wel pragmatisch mee omgaan, Niels.
Dat eigenlijk vooral. De oplossingsgerichtheid die was inderdaad goed. Op dat punt. Ik bedoel, de angle is er redelijk uitgehaald. Het was ook echt een voorzorgsmaatregel van Pirelli, die al heel vroeg aan de bel hebben getrokken. En die kunnen dan natuurlijk ook zeggen van, we schuiven dit eventjes onder het tapijt. We hopen dat alles goed gaat. En we hebben wel iets geconstateerd, maar het zal allemaal wel goed komen.
Ja.
We zijn bang voor negatieve imago-schade. En we zeggen er niks over.
Ja.
Dat hebben ze niet gedaan. Dat hadden ze ook prima kunnen doen. Dus in die zin valt Pirelli zeker te prijzen. Maar dit is toch gewoon volledig kut Qatar, kut Zandbak, kut. What the fuck doen we daar?
Ja, dat sowieso. Maar ik snapte niet. Twee punten. Ik snapte niet zo heel goed waarom niemand dit had kunnen voorzien. Want kijk, in de MotoGP zit geen probleem, want dan zit er veel minder massa op zo'n band. Dus als ze daar over die curbs zo heen gaan, dan stuiten ze er zelf al vanaf, zeg maar. Maar die Formule 1, die hebben zoveel downforce en massa, allebei, zeg maar. Dat die blijft op zijn plek. Dus die banden die krijgen gewoon echt een optaal of niet tot Tokio. Dus ik vind het heel grappig om te zien dat dus blijkbaar als je heel hoog in die frequentie gaat zitten, want dat gebeurde er, dat dan blijkbaar het rubber begint te scheuren. Dat vind ik vanuit werktuigbouwkundig oogpunt vind ik dat een grappig fenomeen.
Ik denk vooral ook waarom ze het niet aan zagen komen of niet überhaupt rekening mee hebben gehouden, is omdat dezezelfde soort curbstones en hetzelfde soort profiel ook wat er gebruikt wordt voor die curbstones. Dat ligt op andere circuits er ook. En daar rijden ze er ook vol overheen. Alleen rijden ze er nu zoveel, zo lang met zo'n hoge snelheid er overheen, dat het dus wel problemen begon te geven. En dat gecombineerd met al dat zand dat op de baan ligt. Dat natuurlijk ook overal tussen begint te schuren en te doen. En die verschrikkelijk hoge temperaturen. Ja, het helpt er ook allemaal niet aan mee, om het zo maar te zeggen.
Nee, klopt. En wat ik dan wel lullig vind voor Pirelli is dat dit dan... Dan heb je alle weken van het jaar heb je zo ongeveer de tijd om iets te brengen. En dan weekend voordat je bekend maakt dat je lange partner blijft, gebeurt dit.
Ja, maar doe dat dan volgende week of zo.
Ja, ik weet... er zijn twee dingen. Toch? Je kunt zeggen, je kunt wachten, maar dan lekt het uit. Aan de andere kant, alles lekt altijd uit. Net zoals nu. Dus ja,
klopt.
Ja, wonderlijk. Ja, daar moet het misschien ook nog even over hebben, denk ik. De nieuwe bandenleverancier van de Formule 1. Pirelli had een contract tot en met eind volgend jaar. Gaat het nou in ieder geval verlengen 2027 met een optie van 2028. Het gerucht is wel dat dit de laatste stint van Pirelli gaat worden. Dan is de vraag, blijft er dan nog wel een bandenleverancier over?
Ja, tuurlijk. Er is altijd iemand die wil leveren. Daar ben ik echt van overtuigd. Zeker met de exposure, de waarde die de Formule 1 nu aan het creëren is. Dat is de positie die je wil hebben als bandleverancier.
Ja, kijk, ik twijfel. Het ding is wel een klein beetje dat ik zoiets heb van, sure. Alleen het afbreukrisico is natuurlijk wel heel erg groot. Pirelli heeft in het beginjaren ook echt wel moeilijk gehad om de vinger op de zeer... Ja, om die band echt aan de praat te krijgen. Het begin hele hoge degradatie. Op een gegeven moment vond iedereen ze van steen. Daar ben ik wel een beetje bang voor, eerlijk gezegd. Het feit dat Pirelli het nu geworden is, is omdat Bridgestone de stekker eruit heeft getrokken. Pirelli en Bridgestone deden samen, hadden ze hun bid ingeleverd voor de nieuwe banden, zeg maar. Alleen, of allebei één. En uiteindelijk, door lang wikken wegen en hoe moeten we dit nou oplossen, heeft Bridgestone op een gegeven moment gezegd van, ja jongens, hier kunnen we niks mee, hier stoppen we mee. Dit gaan we niet te lang meer doen. Dus ja, dat is wel minder, zeg maar.
Ja.
Dus je moet maar hopen dat bedrijven overblijven. Want zoveel grote banden... Ja, ik hoop, het zou mooi zijn als zo'n Michelin er nog een keer in durft te stappen. Als dat trauma van de vorige keer vergeten zijn. Misschien wel Bridgestone nog een keer proberen. Misschien Einkoek. Die hebben ook al een paar jaar geleden al een keer... zichzelf aantrekkelijk proberen te maken.
Ja, dat. Dus, er zijn in ook andere klassen... zijn er echt wel veel bandenleveranciers actief. Dus het is blijkbaar wel iets wat ze allemaal willen doen. Denk ik dan. Waarom zou je het dan niet willen doen in de Formule 1? Ja, tuurlijk, het kost iets meer, maar het levert ook heel veel meer op aan exposure.
Dat afbreukrisico. Ik denk dat wel echt voor bedrijven meewerkt. Dat ze daar echt wel, eerlijk is eerlijk. Dit was natuurlijk een van de weekenden waar we sprintrace reden. Het was er één. We hebben denk ik net zoveel geel gehad als wel gereden. Het voelde een beetje als Formule 2 aan.
Ja, inderdaad. Ja, het was een bijzondere race, om het zo maar te zeggen. Ook wel natuurlijk door de sprint kwalificatie. Die dan weer eventjes... Waar ze dan ook eventjes die 10 minuten kregen om zich voor te bereiden op dan de sprint kwalificatie. Ja, hoe heet het nou ondertussen? Sprint shootout of zo?
Sprint shootout.
Want het mag geen kwalificatie heten, ja, zoiets.
Ook, en de afkorting SS is ook niet handig.
Oh, daar was iets mee, hè? Nou ja. Hey, we racen ook in Qatar, dus daar zullen ze ook niet moeilijk over doen, toch? Nee. Maar ook daar weer track limits en iedereen gezeik en alles. Dat was op zich nog wel leuk. En vooral ook dat Verstappen dan een keertje... niet van vooraf aan mocht beginnen. Ook tijdens de start meteen... toch een paar plekjes teruggeworpen werd... door de mindere start op de hardere band. De medium band ten opzichte van de softband om hem heen. Uiteindelijk kwam het ook wel weer naar hem toe natuurlijk. Juist doordat die zachte band er zo verschrikkelijk hard aan ging. En daarom vond ik het juist ook wel jammer... dat er zoveel geel en safety car en weet ik veel alles was. Ik had echt wel willen zien dat heel die zachte band er compleet aan flarden werd gereden. En wat er dan zou gebeuren, zeg maar.
Ja, was ik ook wel bij geweest, maar goed. Nee, ja, klopt. Ja, verder. Het was gewoon een beetje een wilde race. Gebeurde veel. Ook een beetje lompe acties. En uiteindelijk safety car en safety car gereden. Ja.
Ja, dat een beetje. Ja, ze zeggen het in Amerika altijd heel mooi. Cautions breed cautions.
Ja,
dus als je helemaal een safety car gehad hebt, dan zit alles weer zo lekker dicht bij elkaar. Ja, dan is de kans op een volgende klapper natuurlijk weer veel groter. Alleen die klapper met Ocon, Hulkenberg, Perez. Dat was ook wel... Ja, een ongelukkige. Je kon eigenlijk niemand echt iets aan doen... toch? twijfelen?
Nee, het is meer dat ik vond... Er waren heel veel mensen heel fanatiek. Zeiden, ja, Perez doet het zo stom. Nou, daar kon ik me ook niet helemaal in vinden als ik heel eerlijk ben. Want Perez doet volgens mij gewoon iets heel logisch. Die plek daar zijn. Ja, dat was vooral heel erg veel pech.
Ja, het was eigenlijk Ocon die helemaal aan de binnenkant zat. Hulkenberg in het midden en Perez aan de buitenkant. En Ocon die wil hem natuurlijk iets ruimer aansnijden. Dus drijft wat naar buiten toe. Hulkenberg die zat nog in het midden. Wilde zijn neus er tussenuit halen. En raakte daarmee zowel het achterwiel van Perez als van Ocon volgens mij. Die daardoor weer naar elkaar toe scharen. Ongelukkig. Ongelukkig.
Ja, ik denk toch het lompste van Ocon misschien nog. Want die zit echt helemaal aan de... Ja, je kan natuurlijk ook niet te ver naar rechts. Ja, ik weet niet. Ik vind Ocon probeert wel heel erg Hulkenberg nog een beetje naar buiten te verseren. Alhoewel, hij zit er wel voor. Nee, ik ben het wel met je eens eigenlijk. Die valt niet zoveel aan te doen.
Ik denk dat de grootste schade bij Lance Stroll zat. En dan niet eens zozeer qua materieel, maar vooral mentaal. Want holy shit, die jongen is nu helemaal gebroken. Geknakt, die kun je gewoon op een stretchbedje leggen en afvoeren. Ja, dat wordt toch helemaal niks meer. Volgens mij interviews, het interview na de sprint quali was 9 woorden. En het interview na de sprint race was iets van 16 woorden. En dat is niet over één vraag. Nee, die heeft echt wel een vraag of 6, 7 op zich afgevuurd gekregen. Maar nee, ook hoe dat die lichaamshouding, gewoon echt alles, die is klaar. Dat was mentaal echt een zo'n Mona-toetje. Kon zo uit elkaar flensen.
Ik vind ook niks. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat zich ontwikkelt. Want daar gaat papa Stroll niet zomaar... die gaat ervoor liggen om hem te chappen natuurlijk. Hij gaat volgend jaar nog steeds rijden. Dus ik ben benieuwd.
Nou ja, papa Stroll... dat kan toch niet?
Ja, nee, tuurlijk kan dit niet. Maar dat kan wel meer niet. Maar geld, lieve vrienden. Ja, dus het cynische van de racewereld helaas. Ja. Nou goed, grote winnaar van de race, van de sprintrace was toch wel onze vriend Piastri.
Ja. Ja, wat leuk ook voor die gast. Ik vind het zo'n leuke gast. Echt een droogkloot van hier te Tokio. Gewoon eigenlijk. Ja. En dan ook nog, het is nog steeds een fucking rookie. Ja. Wat voor mijn gevoel zit hij er dus gewoon alweer 1,5-2 jaar.
Nee, zo goed. Nee, dat klopt. Nou ja, en ik vind dat als een interessante gedachte-experiment van, joh, is hij nou... Hoe staat hij nou ten opzichte van Norris, zeg maar? Want hij wordt dit jaar af en toe nog wel eens voor het snotje gereden, eerlijk is eerlijk.
Uh-huh.
Maar op zo'n sprintrace doet hij het heel goed. Alhoewel ik me... Ja, en hij heeft op zondag denk ik ook wel geluk dat Norris wordt teruggefloten.
Zeker, qua kwalificatiesnelheid ontloopt het elkaar niet zo heel veel, de beide McLaren-teamgenoten. Maar op race pace is Lando Norris echt nog steeds wel een paar tikkie sneller. Ja. Maar het gat wordt steeds kleiner, hij doet heel goed mee. Alleen het hele verhaal dat nu in één keer opstak van... ja, we zien hier met Oscar Piastri een nieuwe wereldkampioen. Vond ik wel wat overdreven.
Ja, ik ook. Nee, daarom. Daar vroeg ik het ook. Ik denk dat Norris nog wel echt verder is. Potentie denk ik dat Piastri niet Norris per se voorbij gaat. Ik zeg niet dat het onmogelijk is. Maar dat Piastri een talent is en dat er nou uitkomt, dat is wel duidelijk. Dat zijn we het met elkaar eens.
Nou, wat Piastri denk ik wel als groot voordeel heeft ten opzichte van Norris, is dat Piastri gewoon veel cooler kan blijven onder de echte druk, de heftige omstandigheden. Terwijl je Norris dan toch al vaak met een trillend stemmetje schreeuwend over de boordradio hoort. En dan bijvoorbeeld, zoals in Sochi, dan echt begint te schreeuwen. Ja. Terwijl het team hem bijna naar binnen had getrokken zelf.
Ja. Ja, dat waren denk ik wel de main points van de sprintrace. Dan gaan we naar de race van zondag. Ja, want ja, het main topic van de zondag was toch uiteindelijk wel de enorme hitte waar iedereen mee te dealen had. En we hebben een Alonso gehad wiens batterij zo warm werd dat zijn stoel in de fik stond. We hebben Logan Sargeant gehad die gewoon gestopt is omdat hij het gewoon te warm had. Die was echt aan het overhitten en slecht gedehydrateerd. En Ocon die heeft na een rondje of 16 heel zijn helm vol gekotst. Dat zijn toch ongekende, dat zijn ouderwetse praktijken, Niels.
Ja, en daarna ook nog Stroll die uitstapte. En dan zie je die onboardcamera, dan zie je hem echt helemaal groggy uitstappen. En dan lopen, strompelen en vallen tegen een ambulance aan. En op een gegeven moment zie je dus ook zelfs nog monteurs die koelers van de remmen van de auto afhalen en op hem richten om hem maar af te koelen. En het zag er best wel paniekerig uit, zeg maar, hoe het er daar allemaal aan toe ging. En dat is echt bizar. Dit is ook voor het eerst dat we natuurlijk zoiets meemaken. En de FIA heeft er al op gereageerd dat ze er wel iets mee gaan doen. Het was ook een beetje een vage bericht van de FIA zelf. Ze weten ook niet echt volgens mij wat ze er mee kunnen doen. Maar ze willen er iets mee doen. Ze willen laten zien dat ze er iets mee gaan doen. Ik weet het niet. Het was allemaal maar een beetje apart.
Nee, ze zullen later in het jaar moeten rijden. Dat is de enige oplossing. Want anders dan wordt het te warm.
Of wat denk je van niet?
Ja, maar dat gaat niet gebeuren, Niels. Ja, we kunnen net zo hard schoppen totdat we er een ons bij wegen. Dat is misschien een beetje cynisch, maar je hebt een half miljard neergelegd voor
10 jaar, hè?
Ja, voor 10 jaar.
Dus nu nog 8, gok ik. Dat we er nog aan vastzitten. Ja, we hebben nu 2 races gehad. Nee. Gewoon niet.
Nou ja, ik ben ook geen fan, maar ik denk dat we hier niet meer vanaf komen, helaas. Ik vond de baan op zichzelf niet zoveel mee. Laten we dan even over de teams heen lopen. Ik denk dat we over Red Bull eigenlijk wel gezegd hebben wat we willen zeggen.
Nou ja, Sergio Perez, hij ligt vast voor volgend jaar, maar hij is niet zeker van zijn zitje. Dat is toch wel een beetje wat je steeds meer doorgecijpeld krijgt vanuit, vooral Helmut Marko. Toch wel steeds meer puntjes laat vallen van hij moet wel echt iets gaan doen, want dit kan natuurlijk gewoon echt niet. Ja. Hij scoort dit weekend godverdomme 1 punt in 2 races.
Ja.
1 punt.
Ja, is weinig. Ja, nee, dat klopt. Ja, benieuwd wat de ontwikkelingen daardoor. Kijk, ze hebben bij Red Bull natuurlijk, ik blijf het zo raar vinden dat Ricciardo zo gehyped wordt. Ik zou lekker die Lawson laten zitten, joh. Dat is misschien mijn die past dit weekend wat minder, laten we wel wezen. Maar die echt moet je nou volgend jaar de kans geven om te bewijzen dat hij het echt kan. En dan kun je misschien nog een stapje laten maken.
En dan had ze nooit uit.
Nee, Ricciardo. Ik blijf gewoon, maar goed, dan herhalen we onszelf een beetje. Ik blijf gewoon raar vinden dat hij in die auto zit. Het is gewoon geen lopen. Ja. Waarom? Waarom? Tenminste uitgerangeerde coureur. Ik snap niet helemaal wat ze daarmee moeten. Het lijkt me gewoon veel logischer om Lawson die kans te geven. Maar goed, misschien dat we volgend jaar bij Red Bull weer een wisseling van de wacht zien. Ik ben benieuwd. Misschien dat er een coureur van buiten Red Bull een overstap kan wagen na 2024. de halve grid loopt ongeveer af qua contract.
Ja, dat wel. Hoe saai het silly season dit seizoen is geweest. Dat moet volgend jaar één groot spektakel gaan worden.
Dat hoeft ook niet per se. Want het is ook als jaren ook wel zo flink geweest. En dan was dat ook zo uiteindelijk alsnog kruisen. Of wat is het? Tekenen bij het streepje. Maar mijn potentie zit er wel in. Dat is waar. Laten we dan nog even gauw McLaren ook afsluiten. Ja, P2 en P3. Zoals ik al zei, de Piastri heeft een beetje geluk dat Norris in zijn hok werd geduwd. Anders was het misschien wel andersom geweest.
Ja, en ze hebben pech dat Verstappen in de Red Bull rijdt. Maar waar ze nu wel beter zijn dan Red Bull, de pitstop.
Ja, oh ja, ik zat bijna vergeten. 1,8 seconden, ja. En dan met deze regels, dat is ook wel wonderlijk.
Ja, dat vooral, met die nieuwe regels. Dat is echt bizar. En het is in de uitzending niet echt naar voren gekomen. Vooral denk ik omdat iedereen ook nog een beetje zoiets had van... ja, we moeten het eerst maar eens even officieel horen, dat het een nieuw record is. Ja. Want dan wordt allemaal pas later teruggekeken. Vet voor die gasten. En ik denk ook echt dat dit weer zo'n trigger is voor Red Bull. Of in ieder geval voor die pitjonge gasten. Om dit nou weer te gaan verbreken. Ja. Zeg maar. Dat wordt echt zo'n upbeat verhaal tegen elkaar.
Zou McLaren eindelijk die stap kunnen maken naar topteam volgend jaar?
Nou, als ze al in ieder geval dit niveau kunnen vasthouden. Gewoon steady podiums rijden. Dan hebben ze al zo'n groot... zo'n grote stap gemaakt ten opzichte van de 3-4 jaar hiervoor, dat het allemaal maar een beetje kwakkelend en eigenlijk in een soort neerwaartse spiraal zaten. En nu is het in één keer helemaal omgeslagen.
Ja, nee, ik ben ook wel benieuwd. En vooral als je heel erg sec bekijkt de prestaties na de zomer, dan vind ik echt wel dat ze zijn gewoon het tweede team. Misschien derde tweede team met Mercedes. En ze komen er op de ranglijst nou ook wel echt aan. Ze staan weliswaar nog vijfde, maar als de Martin zitten ze echt goed op de hielen. Dus die zouden ze best wel rap nog voorbij kunnen.
Ja, er zit nu nog 11 punten tussen. Nou, die pakken ze echt makkelijk. Ik denk dat zelfs Ferrari nog moet gaan opletten. Want daar zit, even snel tellen, 79 punten tussen. Ja, met 5 races te gaan. Het kan.
Niet onmogelijk, maar ik vind het
wel. Ja, ja.
Kijk, en Ferrari gaat ook nog wel races krijgen die hun kant op komen. Dus goed, ik ben er niet... Ik vind Ferrari ver weg, laat ik het zo zeggen, voor
ja.
Nou, even kijken, want we hebben nog Amerika, Mexico, Brazilië, Las Vegas en Abu Dhabi.
Ja, Las Vegas wordt kut.
Ja.
Moet ik toch elke week eventjes zeggen dat Las Vegas kut wordt.
Dat is het geweest. Ja, dan, ja. Nou goed, wiens weekend ook kut was, dankbaar voor het bruggetje Niels, was onze vrienden van Mercedes. George Russell werd weliswaar nog vierde, nadat hij helemaal van achter moest komen na een botsing met zijn eigen teamgenoot. Lewis Hamilton die uitviel. Ja, het was even Spanje 2016 al over again.
Ja, en... ik vind het ook echt wel goed van Hamilton dat hij dan uiteindelijk gewoon zegt van... Oké, jongens, mijn adrenaline niveau is nu weer gedaald. Ik kan nu weer helder nadenken en ik trek de schuld op mezelf en ik schuif het niet meer af op Russell. Want ja, je kunt dan ook een lul zijn en erin blijven hangen, zeg maar van... Nee, hij heeft het verkeerd gedaan en ik deed niks verkeerd en wat... Uiteindelijk, puntje bepaalt je, het was gewoon volledig de fout van Hamilton die instuurde of dat er niemand zat.
Nee, klopt. Ja, daarom. Dus het was ook helemaal geen discussie. En het was ook eigenlijk... Nee. Kijk, in zo'n auto snap ik dat je dat niet vindt. Maar als je de beelden terugkijkt, dan valt het toch vrij weinig...
Ja, zeker. Ja.
Het volgende team is onze Italiaanse vrienden van Ferrari. Carlos Sainz viel voor de wedstrijd al uit met een brandstoflek. En Charles Leclerc mocht braaf achter de Mercedes aansluiten. Een van de Mercedes aansluiten op plek nummer 5.
Ja, toch gewoon helemaal niet gezien dit weekend. En dat vond ik eigenlijk wel opvallend. Want juist Ferrari zijn altijd degene die heel erg moeite hebben met de bandenslijtage. En dan krijg je zo'n gek weekend waarin iedereen pitstops moet maken en zo. En ja, waarin dus bandenslijtage er minder toe zou doen, zou je zeggen. En dan komen ze er gewoon nog steeds niet aan. Zeg maar, wat hebben ze dan allemaal nog nodig om dan een keer wel een goed resultaat neer te kunnen zetten?
Wat ik helemaal zorgelijk vind, is dat je gewoon op 57 rondjes 39 seconden achter ligt zonder echt hele goede reden. Ze hebben niet echt de boot gemist in pits met de safety car. Ze zijn niet van achter gekomen. Russell moest helemaal naar achter opnieuw beginnen. En heeft ook ongeveer die 34 seconden achter Verstappen geëindigd.
Ja.
Wat gewoon een prima resultaat is als je bedenkt dat je dus nog again, van achter moet komen.
Ja, zeker.
De tragische weekend voor Ferrari weer. En er zat er geen tempo in.
Gewoon slecht.
Ja. Over ook gewoon slecht gesproken. Lance Stroll, nee, sorry, fout. Aston Martin gaan we dan kijken. Fernando Alonso, wat ik zei, heet de kont van de oververhitte batterij. Is uiteindelijk wel nog braaf en netjes in niemands land geëindigd zesde.
Het is toch ook wel weer zo'n gekke race. Waarin je dan, kijk, het is niet meer de seizoenshelft van Aston Martin, om zo maar te noemen. Want die zijn echt helemaal weggezakt. Maar dan ook weer, gekke race, veel pitstops. Kan van alles gebeuren. Gekke baan ook, gekke omstandigheden. Dit zijn van die omstandigheden waarin Fernando Alonso iets kan doen. En dan komt hij er toch eigenlijk helemaal niet meer aan te pas.
Ja, klopt. Hij heeft de auto ook gewoon niet. Jammer.
Dan verwacht je dat meer van.
Alpine is de volgende. Ocon werd zevende. Pakt zowat punten. Ondanks het overgeven incident. Pierre Gasly had een wat minder weekend. Kwam wel van de zevende plek af. Maar eindigde uiteindelijk op 12. Buiten de punten dus.
Ook weer een... Ik las een uitspraak van Ocon. Dat hij had iets gezegd van... Ja, ik... ze moeten me uit de auto trekken of zo, voordat ik opgeef. Zoiets maakt hij ervan. Of ik ga nog dood in de auto voordat ik opgeef.
Heftig. Okay.
Dit is misschien niet helemaal het goede signaal wat je nu afgeeft naar FIA en regelgevers en... die alles toch wel redelijk op de veiligheid willen gooien. En ook misschien niet helemaal naar GPDA, de Rijdersassociatie. Want ja, ik vind het geen goed statement of ook niet tactisch om zoiets te zeggen op dit moment.
Nee, maar ik denk dat... maar ik denk dat toch altijd die persoon... Ik ben coureur, ik heb heel veel adrenaline in mijn lijf. Ik zeg ook domme dingen, ja. Maar het weekend is al geheel. Ik bedoel, uiteindelijk een prima resultaat. Alpine is weer... een beetje terug is natuurlijk weer een groot woord. Ik blijf van hun gewoon een maf seizoen vinden. En ik probeer even goed te kijken wanneer ze precies punten pakken. Dus dan hebben we... Nou, de laatste weken pakken ze af en toe wel weer een van de twee punten of allebei. Ja, ook zo'n niemandsland team is het aan het worden. Ze staan ook gewoon letterlijk. Ze kunnen geen kant meer op. Ze gaan geen plek stijgen op de ranglijst. Ze gaan geen plek zakken op de ranglijst.
Ze hangen echt continu gewoon net tegen de top 10 aan. En daar zitten ze wel heel steady. Dat dan weer wel.
Ja.
Het rijdt mee.
Dan naar de dubbelpuntenpakkers. Er zijn maar twee teams die hebben dubbele punten gepakt, denk ik. Zeg dat goed? Drie teams trouwens. Red Bull wel. En een van die drie is gewoon Alfa Romeo. Ongekend. Bottas en Guan Yu. Zo Guan Yu pakken allebei punten op plek 8 en plek 9. Ja, en doen hele goede zaken. Want ze scoopen over Haas heen in het wereldkampioenschap.
Oh, kijk eens. Want ja, dat zijn heel belangrijk inderdaad.
Dit is een hele belangrijke. En het ziet er niet naar uit dat Haas nog heel veel punten gaat pakken het komende jaar. Dit zou zomaar eens een race van miljoenen zijn geweest.
Die staat nu 4 punten voor inderdaad op Haas.
Ze hebben er 6 gepakt.
Ja. En ik denk ook vooral voor Zo echt wel een resultaat dat hij nodig had. Want hij... Bottas is al niet gemotiveerd en rijdt een beetje met de ziel onder de armen rond. En die gaat liever mountainbiken volgens mij. Of wat was het? Ja. Gravelen dat hij in één keer bij stond?
Gravelen, ja.
Wat was het nou? EK?
Ja, gravel. Ja, EK of... Ja, ik dacht Europees kampioenschap gravel rijden of zo. Voor amateurs. Dus altijd niet...
Ja, maar hij stond wel naast Wout van Aert, toch?
Was dat naast Wout van Aert? Ja, jij bent. Ik herken Wout van Aert wat minder snel dan jij. Zodoende.
Ja, dus hij heeft meer zin in andere dingen, lijkt het mij. Yeah. Dan echt in Formule 1 rijden. En dat snap ik wel als je naar Qatar moet. Maar Guan Yu Zhou, die reed het toch allemaal maar een beetje achteraan de laatste tijd.
Yeah.
En ja, het is toch goed voor hem dat hij weer eventjes punten pakt.
Ja, moest ik van de grid van ver komen, van plek 19.
Ja, ja.
Dus, goed, netjes. Ja, daar komen we bij Williams aan. Albon en Albon reed vrij anonieme race. Sergeant heeft dan de camera's gehaald omdat hij uitviel.
Ja, ik vond het een beetje jammer van Albon, want die lag toch grote delen van de wedstrijd best wel hoog. Ja, zo rond de top 5, soms zelfs op de derde plek volgens mij nog uit mijn hoofd. En dan is het misschien ook net die strategie dat ze hem wat verder naar voren schuppen door wat later naar binnen te halen. En dan of hopen op een lekkere timing van een safety car, dat je dan je pitstopje kunt maken. Of hopen dat dan op het einde nog eens met nieuwe banden dat je dan iets kunt uitrichten. En dat gebeurde eigenlijk helaas allebei niet. Dus ik vond het wel sneu voor Albon. Ik had wel meer gehoopt tijdens de wedstrijd zelf. Maar het zat er dus uiteindelijk toch weer niet in.
Ja, helaas voor de mannen. Die ook denk ik wel vaststaan daar waar ze staan. Met, trouwens, Alfa Romeo, als die nog punten pakken, kan het voor Williams nog wel eens gevaarlijk worden. Maar ik acht Williams toch wel net even iets sneller. En meer in staat op punten te pakken dan Alfa Romeo.
Ja, zeker. En goed ook van, hoe heet hij nou? Pedillo zit daar bij Williams.
Kan wel, ja.
Die dan uiteindelijk wel gewoon zegt van, oké, Logan, je voelt je niet goed. Dit is ook gewoon niet veilig. We rijden eigenlijk nergens meer voor. En kom maar gewoon lekker naar binnen, want het is niet best, zeg maar, hoe dat dit allemaal gaat.
Nee, klopt. Ja, heel goed.
Maar ook vooral, dat las ik ook nog online inderdaad, van dit is gewoon echt een serieus veiligheidsissue, ook voor de FIA. Kijk, die coureurs die moeten allemaal, voordat het seizoen begint, of voordat ze überhaupt instappen, moeten ze bewijzen dat ze binnen een seconde of 7 uit die auto kunnen komen, zelfstandig, onder
Ik weet niet zeker, maar bij de Formule Student is het feit dat de egress is 5 seconden. Dat weet ik wel. Dus
okay. Ze hebben een paar seconden om zelfstandig die auto uit te kunnen komen.
Ja.
Nou ja, als je zag hoe sommigen eruit moesten klauteren aan na het einde van de race. Lance Stroll die had een halve minuut nodig om bij te komen. Om maar een voorbeeld te noemen. Je zou maar zo'n Grosjean crash krijgen. Zeg maar.
Nee, klopt. Toch? Dat is levensgevaarlijk. Nee, levensgevaarlijk. En die kans is nog veel groter, omdat je cognitief natuurlijk ook niet erbij bent. Dat je timmer naar de tering bent.
Ja, Lance Stroll die zei letterlijk dat hij soms gewoon wegviel door te lage bloeddrukken, zeg maar. Dat hij gewoon letterlijk even fade-out, zeg maar. Gewoon niks meer zag. Ja. En dan weer, ik ben er weer. Bizar.
Ja. Het volgende team waar we dan aankomen is toch Haas. We hebben het net al gezegd. Magnussen en Hulkenberg geven beide al vrij anonieme race buiten de punten.
Ja, ook dit weer een beetje net zoals wat dat betreft zijn ze echt het zusterteam van Ferrari. Altijd problemen met de banden. En dan nog steeds tijdens zo'n race, zeg maar, dus met meer pitstops, waarin bandendegradatie dus eigenlijk minder toe doet dan nog steeds niet kunnen. Dan wordt het echt uitrijden dit seizoen. En heb ik ook geen idee waar ze volgend jaar voor gaan rijden. Want er zit echt nul perspectief in.
Ja, ik denk hetzelfde. En dan de heksluiter van ook heel de heksluiter van de wereldranglijsten. Alfa Tauri, Yuki Tsunoda en Lassen. Ook allebei vrij anonieme race gereden. Lassen viel nog uit op de zaterdag, hebben we net besproken. En dat was het eigenlijk wel voor de boys. Spannend, dat gaat hij maken. Ja, wat ik dan met mijn Haas wil afvragen is dat is dan het Amerikaanse team. Maar in hoeverre moet dan zo'n Andretti daarbij gaan passen? Want daar is dan van de week vanuit de FIA definitief akkoord op gegeven. En eerlijk is eerlijk, binnen de paddock, het lijkt hem niet te worden nog steeds. Maar, de geluiden zijn minder negatief en hard dan ik had verwacht de laatste tijd.
Nee, ja, klopt. Klopt inderdaad. Het ging ook vooral weer, wat ik heb gelezen dan, over de waarde van de teams die dan heftig achteruit zou gaan mocht er een nieuw team toetreden. Dat werd toch allemaal wel gebagatelliseerd, dat niet in één keer Red Bull de helft minder waard zou worden als er een 11e team bij zou komen. Dan is de helft natuurlijk ook wel heel gigantisch veel. Maar nee, dat werd allemaal best wel weer weggedrukt. Zo van, dat valt allemaal wel mee. En het is ook alleen maar goed dat er meer teams komen. Wat meer exposure en meer weet ik veel wat ze ervan maakten.
Ja,
over dat Haas dan toch al een Amerikaans Formule 1 team is. Ja, dat wordt toch ik weet niet, het voelt niet heel Amerikaans, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat daar ook vooral het grote verschil zit met Andretti. Die gaan natuurlijk echt volledig inzetten op die Amerikaanse markt. En het zo Amerikaans aanpakken als ze maar kunnen. En ja.
Dan vraag ik me ook toch wel of het uiteindelijk... Tot nu toe heeft elk Formule 1 team een baas in Europa. Ik bedoel, dat zal zo'n Andretti toch uiteindelijk ook wel doen.
Zeker, maar qua...
misschien Ford motoren erin nog. Dat zal nog meevallen, maar...
Nee, maar vooral het social media gebeuren, zeg maar. En het hoe je jezelf presenteert. Ik verwacht dat dat echt één grote Amerikaanse show gaat worden, mochten die erin komen. Om het juist maar zo... juist een heel overdreven Amerikaanse saus eroverheen te gooien. Juist om jezelf uniek te maken, onderscheidend. Ja. En ja, daarmee interessant voor sponsoren. Want dat is toch het enige wat ze kunnen doen.
Ja, dan gaan we de Fancy League. Niels.
Ja?
We hebben een nieuwe nummer 1.
Oei, oei.
Jij er volgens mij, als ik het goed onthouden heb.
Oh god.
Ja, gaan we op nummer 10 beginnen?
Ja, ja, nu zeker inderdaad. Want spanning opbouwen.
Ja, volgens, ja. Op nummer 10, Sikkerboot nummer 1 met... nou goed, laat het dan punt om zitten. Op nummer 9, Michel K, Team 1. Evan staat 8e, Yellow Flag, Johan. Ik heb van de week
Johan. Johan.
Ja, wist je, dat is dus echt lullig. Hè? Ik zeg dat echt al het hele jaar verkeerd en Niels heeft me gewoon geen enkele keer verbeterd. Sorry, mijn excuses, Johan.
Moet je nagaan hoe goed ik naar jou gezwets luister.
Ja, jammer. Ja. Op nummer 6, Daddy Cash F1. Op nummer 5, Harme. Op nummer 4, Irene. En dan komt toch wel de grote verrassing van dit seizoen, van deze week. Want op 3 staat Alain Big Bock Racing. Op 2 staat Dizama Streets. Oh. En Pierre Gasly, nummer 1, ja, heeft de koppositie gepakt. Oh. Ongekende wereld hier in de Fantasy League. En waar Alain Big Bock Racing en Dizama Streets elkaar nog steeds vasthouden, heeft Pierre Gasly toch wel een klein gaatje geslagen. Dus dat zal enorm spannend zijn richting het einde van het jaar. Ja, dit is tot zover, Niels.
Jeetje. Nou, wij zijn veel spannender dan heel de Formule 1 natuurlijk, hè?
Nou, momenteel wel. Ja. Daar gebeurt financieel veel. ja, dan gaan we denk ik alweer richting het einde van de aflevering. Ja, Niels, waar zijn wij te vinden?
Ja, Twitter, Facebook en Instagram. @DriveThroughNL. En geef ons ook sterretjes, duimpjes, likejes. Weet ik veel, alles wat je kunt doen. En dan, ja, dan gaan we weer afsluiten met een plaatje. En ja, dan moet ik hem... Lucas, je hebt weer eens een weekend in München gezeten.
Ah, nee, niet weer eens. Ik heb eindelijk een keer een weekend echt vrij gehad. Lekker een weekendje weg, heerlijk. Met de vrienden hebben we München. Ik heb denk ik meer bier gezopen dan ik kan tellen. Het was echt ongekend, maar het was leuk. En we zijn er best wel een paar... We hebben op een gegeven moment wel een geinige kroeg in gegaan. En in die feeststemming-achtig hebben we dat heerlijk Italiaanse nummer van AC Milan. Dat kunnen jullie al denken. Sada,
oh, ja.
Perce, Tiamo. Mooi remix heb ik vanuit uitgezocht. En daar gaan we de week mee afsluiten.
Kijk, helemaal goed. Dan zien we iedereen over 2 weken weer bij de... ik weet het eigenlijk niet eens. Bij de GP van Amerika?
Exact. USA op Kota rijden we over 2 weken. Ja. Nou, ik durf al wel te voorspellen dat die niet op maandagochtend online gaat staan.
Ja.
Dus tot dan.
Ja, tot dan.